Gemeente, vooraf maak ik u bekend dat in de afgelopen week is overleden in de leeftijd van 64 jaar broeder Piet Gerritsen. Hij woonde al 42 jaar in Zon en Schild, een psychiatrisch centrum in Amersfoort. De rouwdienst vindt plaats op dinsdag 6 december in de kapel van Zon en Schild om 12 uur. En er is gelegenheid om de familie te condoleren van 11 uur tot 11:45. Om 14:00 middags vindt de begrafenis plaats hier op de Munnikehof. En daarna is er ook nog gelegenheid om de familie te condoleren. We zullen straks de familie in onze gebeden gedenken. En de eerste psalm zo meteen in de dienst is ter nagedachtenis van broeder Piet Gerritsen. De collecten die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas en met name de zending. En zoals dat gewoon zijn bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, zending en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit Lucas 1 en daarvan de verzen 5 tot en met 20. Dus Lucas 1, de verzen 5 tot en met 20. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Dat gaat over dat gras, weet u. Dat eigenlijk maar zo kort op deze aarde te zien is. Het gaat over die bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar in wezen toch zo krachteloos is en teer. Maar Psalm 103 gaat ook over de gunst van de Heere, die over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde zal wezen. Het achtste en het negende vers van Psalm 103 willen we staande ter nagedachtenis van broeder Piet Gerritsen met elkaar gaan zingen.
Thank you.
We luisteren ook vanmorgen samen naar Gods heilige geboden. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En dan staat er heel nadrukkelijk die Israël aan zijn nageslacht moet leren. Dus de opdracht is om die ook aan onze kinderen door te geven. En natuurlijk om de wet ook voor te lezen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. doet de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van Lucas. En we lezen dan de versen 5 tot en met 20. Dus Lucas 1, vanaf het 5e tot en met het 20e vers. Er staat boven de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden op hoge leeftijd waren gekomen. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het. Dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niets kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Tot zover. Wij willen nu samen het aangezicht van de Heere zoeken. Dankzegging willen wij doen voor zuster Spies Rijkse van het Pampagras, die een staaroperatie heeft ondergaan en dat mocht allemaal goed verlopen. En voorbeden willen we doen voor zuster van Bergen, Bravenboer Gerritsen en broeder en zuster Ekkelboom Gerritsen en ook de verdere familie in verband met het overlijden van hun broer en oom. En voorbeden willen we ook doen voor zuster Attie van Kerkhoven Verhoef, want die wordt deze week in de Maartenskliniek in Nijmegen opgenomen voor een operatie aan haar linkerhand. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Ik vergeet nog één voorbede. En dat is voor ouderling Cor van Ginkel. Want die is in de afgelopen week vanwege longproblemen opgenomen in het ziekenhuis en wordt daar behandeld. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Als we een blik slaan op de kalender van dit jaar 2011, dan zien we dat de laatste maand alweer is aangebroken, Heere. En dan zijn wij als mensen geneigd om tegen elkaar te zeggen, wat gaat de tijd toch snel. Nog maar pas geleden was het de eerste dag van het jaar en nu zijn we alweer in de laatste maand aangekomen. En als we een blik slaan vanmorgen op de kalender van het kerkelijke jaar, dan zien we dat het advent is. En vorige week was al de eerste en vandaag de tweede adventszondag. Dat betekent dat we ons mogen voorbereiden op het kerstfeest. Maar het mag nog dieper gaan. We mogen ook weer gesterkt worden in de verwachting van de wederkomst. Want die zal toch uiteindelijk alles wat u op deze aarde gedaan hebt bekronen. Dat zal toch de laatste trap zijn in uw verheerlijking, Heren, op die dag wanneer u wederkomt. Dan zult u alles nieuw maken, dan zal alles weer worden zoals het in de paradijssituatie is geweest. Dan zult u alle tranen van de ogen afwissen. En dan zal er geen verdriet en geen zorg, geen pijn, geen gezucht, geen moeite meer zijn. Heren, doe ons werkelijk verlangen en uitzien naar die tijd. Doe ons vertrouwen dat u uw belofte ook zult vervullen. Ook al zeggen de mensen in deze wereld, ach, die christenen die verwachten al zo lang de wederkomst en het blijft allemaal maar zoals het is. Maar dat we toch mogen vertrouwen op uw beloften die altijd worden vervuld. We danken u, Heren, dat we vanmorgen als gemeente weer bij elkaar mogen zijn. En we zullen ook vanmorgen weer een gedeelte uit het evangelie van Advent met elkaar gaan overdenken. We willen ook voorbereiding houden op de viering van het avondmaal. Dat als u het geeft, volgende week in ons midden wordt gehouden. Wilt u ons zegenen, Heren? Wilt u onze leiding van uw Heilige Geest doen ervaren? Die is onmisbaar als we luisteren. Die is onmisbaar als we geroepen zijn om te onderwijzen. Wilt u in ons midden zijn? Ook denken we aan al de broeders en zusters die met ons verbonden zijn. Die via de kerktelefoon of op een andere manier meeluisteren. Wilt u ook hen uw zegen geven? Samen willen we uw grote naam dankzeggen, Heren, voor het feit dat u onze zusters Pies, Rijkse ook door de behandeling hebt heen geholpen, dat het een goed resultaat mocht hebben. Het lijken soms van die kleine dingen, maar ook in de kleine dingen van ons leven zijn we afhankelijk van u. En als u ons zegent, heeft u er ook recht op dat we u daarvoor danken. Wilt u onze zuster verder ook nabij zijn, Heren, en haar alles geven wat ze nodig heeft. U kent haar. We willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite bij u neerleggen, Heren. Onze families van Bergen-Bravenboer en Ekkelboom en ook hun kinderen, we dragen ze van harte aan u op. Nu ze in de afgelopen week zijn geconfronteerd met het overlijden van hun broer, zwager en oom. Wat is het altijd diep en grijpend als een familielid door de dood wordt weggenomen. Heren, wilt u hen troosten, wilt u hen bemoedigen, wilt u hen geven wat ze nodig hebben. En ook komende dinsdag, als de dag van de begrafenis er zal zijn, wilt u ook dan hen nabij zijn. Wees met allen in ons midden, die korter of langer geleden om een open graf hebben gestaan. En dan, als het dan zoals vanmorgen weer naar voren komt, dan kan het ook allemaal weer zo naar boven komen. Wilt u hen ook bijzonder gedenken? We bidden vanmorgen ook voor onze broeder Cor van Ginkel, die zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een behandeling voor zijn longproblemen. Heren, hij weet zich afhankelijk van u en we dragen hem van harte aan u op. Wilt u ook nu de behandeling zegenen? Wilt u bij hem zijn, dat hij het ervaren mag, dat u hem ook daar opzoekt en vertroost. We bidden ook voor onze zuster Attie van Kerkhoven Verhoef, die opnieuw een operatie moet ondergaan. Heere, wilt u ook opnieuw uw zegen doen ervaren? U weet wat ze nodig heeft. U weet wat ze allemaal al achter de rug heeft op dit gebied. En hoe moeilijk of het haar soms ook valt, gedenk haar. En gedenk ook haar gezin. We dragen ze van harte aan u op. Wees met allen in ons midden die zorgen en moeite hebben. Die alleen zijn. Die verdriet, moeite kennen. Spanningen kennen in hun leven. Wees met de jonge mensen in ons midden, Heren. Ook hen dragen we van harte aan u op. En zo komen we samen als gemeente voor u. Hoor ons bidden. Ontfermt u zich over ons naar de rijkdom van uw genade in de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Wij zingen van Psalm 89 en daarvan het 9e en het 15e vers. Psalm 89, vers 9 en vers 15, die bevatten een profetie. Het is namelijk zo dat er aan David beloofd is dat er nog eens een grote koning uit zijn geslacht zou voortkomen. En daar gaat Psalm 89, vers 9 en vers 15 over. Thank you. We lezen met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En doe dat zo dikwijls als je die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heer. En opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten ander onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en om het sterven van Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, zoals alle afgodendienaars, al die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten, muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, Alle echtbrekers, hoereerders, dronkens, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en veel ellendigheid in ons bevinden, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. En toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Het uitgangspunt is vanmorgen Lucas 1 en daarvan vers 17. En dat vers, dat lees ik u nog eens een keer voor. En hij, dat is Johannes, zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En als we naar de boodschap daarvan geluisterd hebben, zingen we met elkaar op Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gemeente, op 30 april aanstaande, dan komt onze vorstin met haar familie naar Rhenen en daarna naar ons in Veenendaal. En daar zijn we heel erg blij om. Want het is een grote eer dat die koninklijke familie ook ons met een bezoek wil vereren. Maar hoe gaat dat nou, hè? Is het nou zo dat we zeggen, nou, we wachten gewoon tot het Koninginnedag is en dan zien we dan die bus wel eens een keer verschijnen met dat hooggezelschap? Of moeten er nou allemaal voorbereidingen getroffen worden voor dat hoog bezoek? Nou, de vraag stellen is natuurlijk haar beantwoorden. Dat zal iedereen weten. Er moet heel wat voorbereid worden. Het programma moet voorbereid worden. Tot in de finesses. Waar komt die bus straks aan? Wat wordt de looproute van de koninklijke familie? Wat krijgen ze te zien? En zo zou je nog wel een aantal meer van dat soort dingen kunnen opsommen die allemaal besproken moeten worden voordat de koningin daadwerkelijk komt. Koninklijk bezoek kan niet zonder voorbereiding. En weet u, gemeente, ook toen die grote koning kwam, de Heere Jezus Christus, toen ging dat niet zonder voorbereiding. De komst van deze koning werd eeuwen daarvoor al aangekondigd door profeten die daar met wat meer of wat met minder helderheid over spraken. En toen het bijna zover was dat de koning kwam, toen heeft God een mens geboren doen worden die de speciale opdracht had om de laatste voorbereidingen voor de komst van de koning te treffen. En die mens, die heette Johannes. En hij is bij ons veel beter bekend als Johannes de Doper, nietwaar? Johannes de Doper. En inderdaad, als je het leven van deze man overziet, dan zeg je, hij heeft niets anders gedaan dan voorbereidingen treffen voor de komst van de koning. Om ervoor te zorgen dat er een volk was dat klaar was om die koning te ontvangen. Hij heeft gesproken en hij heeft gedoopt. En velen heeft hij zo ook werkelijk klaar mogen maken voor het ontvangen van de Heere Jezus Christus, de grote door God gezonde koning. Nou, we willen het vanmorgen daarover hebben en ook natuurlijk proberen om wat onderwijs met het oog op onze voorbereiding voor het avondmaal van volgende week daaruit te halen. Ik heb als thema gekozen voorbereiding op de komst van de koning. Voorbereiding op de komst van de koning. Voordat engel Gabriël naar Nazareth ging om daar de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen aan Maria, ging hij naar Jeruzalem. Om wat preciezer te zijn, ging hij naar de tempel. En daar kondigde Gabriël aan dat priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoontje zouden krijgen. Een bijzonder kind zou het worden. Want hij zou de allerlaatste voorbereidingen gaan treffen voor de komst van de grote koning, de Messias. Het gebeurde, zo laat Lucas ons weten in vers 5, het gebeurde in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Herodes was een koning die aan de ene kant heel wat over had voor het volk. Hij heeft bijvoorbeeld de tempel herbouwd. Daar waren de Joden heel blij mee. Maar aan de andere kant was deze Herodes ook een bijzonder wrede koning. Hij heeft zelfs zijn eigen kinderen, zijn zoons laten ombrengen, omdat hij dacht dat ze van plan waren om hem van de troon te stoten. Maar wat voor ons vanmorgen wat meer van belang is te weten, gemeente, dat is dat deze Herodes geen koning is geweest uit het huis van David. Hij is goed beschouwd eigenlijk niet zoveel meer geweest dan een hoge ambtenaar in dienst van de Romeinse keizer. Of om wat onvriendelijker uit te drukken, een zetbaas van keizer Augustus. Hij verbeeldde zich wel dat hij koning was, maar hij was niet meer dan een zetbaas. En waarom is dat nou van belang, gemeente, om dat nou zo vanmorgen eens even met elkaar onder ogen te zien? Wel, dat betekent dat toen Gabriël naar Jeruzalem kwam en later naar Nazareth, dat het toen in maatschappelijk opzicht een hele donkere tijd was. Een tijd waarin er geen koning van David, geen koning uit Davids huis op de troon zat, maar een Edomiet, een Idumeer. Een tijd waarin er ook geen verwachting meer was dat er uit Davids huis nog eens een koning op de troon zou komen, absoluut niet. Het was al 600 jaar geleden dat de laatste koning uit het huis op de troon had gezeten. Nu zat die Herodes er. Nee, er zou wel nooit meer een koning uit Davids huis op de troon van Juda gaan zitten. En toch, de boodschap van Gabriël was, er is een grote Davids zoon op komst. Er is maar niet een gewoon kind op komst, Maria. U zal de grote Davids zoon gaan voortbrengen. En tegen Zacharias in de tempel daar in Jeruzalem zei hij: en u en uw vrouw zullen een kind ontvangen. Maar dat kind krijgt een speciale opdracht. Dat kind dat wordt geboren eigenlijk alleen maar om zijn komst voor te bereiden. Het gaat ten diepste om de komst van de Davidszoon. Maar uw kind Zacharias en Elisabeth mag zijn komst gaan voorbereiden. De laatste voorbereidingen daarvoor treffen. Zacharias werd letterlijk en figuurlijk overvallen door de komst van Gabriël. Want hij deed op dat moment dienst in de tempel, in het gedeelte dat het heilige wordt genoemd. En we weten allemaal, hè, je hebt 3 gedeeltes in de tempel. De jongens en meisjes weten dat ook, 3 gedeeltes in de tempel. Hè. De voorhof, daar mochten de mensen komen. Dan had je het heilige, daar stond het altaar, mochten alleen de priesters komen. En dan had je aan het einde van de tempel had je dan het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester komen op grote verzoendag. Nou, Zacharias was op dat moment in het heilige. De tweede afdeling van de tempel. En hij was daar bezig om een reukwerk te gaan offeren, staat er. Hè? En op dat moment komt Gabriël naar hem toe. Op dat moment. En dat was een heel bijzonder moment in het leven van Zacharias. Want ik zal u zeggen, gemeente, want anders dan begrijpen we dat misschien wat minder goed. Maar ik zal u zeggen dat het in die dagen zo was dat er heel wat priesters waren. En die priesters die waren in die dagen, trouwens al sinds de tijd van David was dat zo, dus dat was niet alleen in die dagen, maar die priesters waren ingedeeld in afdelingen, in 24 afdelingen. En die afdelingen deden elk jaar bij toerbeurt 2 weken dienst. 2 keer 1 week per jaar. 1 jaar 52 weken, dan komt het ongeveer wel uit. En wanneer dan een afdeling aan de beurt was, dan werd er weer onderling geloot wie van de priesters dan dat bijzondere mocht doen van het reukwerk brengen. En om zoveel mogelijk priesters de gelegenheid te gunnen om dat eens een keer te mogen doen, was afgesproken dat een priester dat maar 1 keer in zijn leven mocht doen. Dus was je een keer gekozen en had je het een keer mogen doen, dan was je voor de rest van je leven daar, stond je daar buiten, dan kwam dat niet weer voor. Begrijp je? Wat een bijzonder het moment. Het is geweest in het leven van Zacharias. Dat hij daar bij dat reukofferaltaar in het heilige stond. Begrijp je wat het een bijzonder iets is? Dat juist op dat moment Gabriël uit de hemel komt en dan die boodschap ook aan hem gaat brengen. U zult een zoon gaan krijgen. U en uw vrouw. En die man die uit u voort zal komen, zal de voorbereider worden op de komst van de grote koning. Waarom kwam Gabriël nou op dat moment naar Zacharias? Toen hij daar in de tempel stond. En waarom kwam hij nou bijvoorbeeld niet naar Zacharias en Elisabeth gewoon in hun huis? Hè? Later kwam hij wel ook bij Maria gewoon thuis in Nazareth. Waarom kwam hij nou daar naar die tempel toe? Natuurlijk, ik heb jou laten weten, het is een bijzonder moment in het leven van Zacharias. Dat zal hij nooit meer beleven. Dus een bijzondere boodschap op een heel bijzonder moment. Maar ik denk toch dat er meer achter zit. Als een priester het reukwerk mocht brengen in het heilige, dan bracht hij, om zo te zeggen, de gebeden van Israël, bracht hij tot God. Dat deed hij opstijgen, de gebeden. De gebeden van de mens, het volk. Maar ook de gebeden van hun als priesters. En een van de facetten van het gebed van de priesters is altijd geweest de bede om de komst van de Messias. Die priesters, natuurlijk, zij waren de ambtsdragers, zij waren de geestelijke leidslieden. Die baden altijd: Heere, wilt u uw belofte vervullen? U heeft al eeuwenlang door Jesaja, door Jeremia en door andere profeten beloofd dat de Messias zal komen. En het is ook nodig. En dan baden ze elke keer weer opnieuw: Heere, dat hij toch komen mag. Die verlossing zal gaan aanbrengen. Dus toen Zacharias bezig was om dat reukwerk op te doen stijgen naar omhoog, hè, toen gingen daar, om zo te zeggen, ook zijn eigen gebeden en die van de andere priesters daarin mee. Toen ging ook, om zo te zeggen, dat gebed nog eens een keer weer omhoog. Dat de hemel mag scheuren en dat u nederdaalt. Dat er verlossing zal komen. Dat het licht zal gaan schijnen te midden van de duisternis van ons bestaan. Heren, dat de Messias mag komen. We verlangen naar hem. En op dat moment dat ook dat gebed krachtig omhoog gezonden werd, kwam de engel Gabriël bij Zacharias en zei: uw gebed is verhoord. Dat is niet het gebed om een kind. Dat wordt vaak gedacht. Maar Zacharias en Elisabeth, nou, laat ik het zomaar eens eerlijk zeggen, ik denk dat ze op dat moment helemaal niet meer baden om een kind. Ze waren veel te oud. Maar het is dat gebed om de Heere Jezus, om de Messias. De beloofde Messias. Uw gebed is nu verhoord. Wat een bijzonder iets. Die engel komt om te zeggen: u bidt om de Messias, maar nu is dat gebed verhoord. Want hij zal binnenkort verschijnen. En om het nog duidelijker te maken, zei hij: u zult gaan zien dat u zelf ook een zoon gaat krijgen. En die zoon heeft ook alles weer met de Messias te maken. Want die zoon die zal voor hem gaan heen gaan. Die zal de laatste voorbereidingen voor hem, de Messias, gaan treffen. Een bijzondere boodschap. Op een heel bijzonder moment. En ook daarom een hele bijzondere boodschap, omdat het menselijkerwijs gesproken volstrekt onmogelijk was dat Zacharias en Elisabeth nog kinderen zouden krijgen. Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren beiden al op leeftijd. En toch was de boodschap van Gabriël: jullie zullen een zoon krijgen. Hij noemde zelfs de naam. Je moet hem straks Johannes noemen. De Heere is genadig. God zou dwars door de onmogelijkheden heen de belofte van de Messias vervullen. En we hebben net al gezien. Het was onmogelijk dat er nog een koning uit het huis van David zou gaan komen. En toch, het zal gebeuren door de onmogelijkheid heen. Het was onmogelijk dat Zacharias en Elisabeth een kind zouden krijgen die de voorganger, de voorloper zou worden van de Christus. Onmogelijk. Maar de Heere gaat ook dwars door die onmogelijkheden heen. En hij zorgt ervoor dat zo'n voorbereider er toch gaat komen. En zo blijkt het, als je het overziet, gemeente, dat als de Heere zijn heil doet komen op deze aarde, dan is daar niks van mensen bij. Dan is er ook helemaal niks van mensen te verwachten geweest. Maar er is ook helemaal niks van mensen bij te pas gekomen. Het komt volstrekt van zijn kant. En dat is iets om toch vanmorgen onder ogen te zien. En om daar ook verwonderd over te zijn. Zeggen: Heere, hoe is het toch mogelijk dat u toch alles van uw kant gedaan hebt? Dat u zoveel liefde hebt gehad voor een wereld verloren in schuld. Dat u dwars door de onmogelijkheden toch uw heil hebt doen komen. Johannes moet hij heten. En de engel die zei dus nog meer bijzonderheden over dat kind. Hij zal geen wijn en geen sterke drank drinken. Priesters mochten nooit tijdens de uitoefening van hun ambt wijn of sterke drank drinken. Maar deze, Johannes, die zal heel zijn leven daar niet van gebruik mogen maken. Dus het hele leven van deze Johannes krijgt iets priesterlijks. Zijn leven wordt getekend door toewijding aan God. En, zo zei de engel, hij zal van de moederschoot af al aan vervuld zijn met de Heilige Geest. Dus hij krijgt ook iets profetisch. De profetische stem had voor het laatst geklonken bij Maleachi. Op dat moment 400 jaar geleden. Maar die profetische stem die zou opnieuw tot klinken komen door Johannes de Doper. Want hij zou door de geest vervuld worden van zijn moederschoot af aan. Ja, zei de engel, hij zal zelfs trekken gaan krijgen van Elia. Ken je Elia? Ja, natuurlijk ken je Elia. Wat valt op bij Elia? Wat bij Elia opvalt, dat is dat hij onverschrokken is en dat hij de waarheid van God dwars door alles heen in het midden van het volk legt. Dat hij zelfs koningen durft tegen te spreken. En die onverschrokkenheid, die zal ook deze Johannes de Doper gaan kenmerken. Als je het leven van hem overziet, dan zeg je het is uitgekomen ook. Want hij heeft wel de vinger willen en durven leggen bij de liederlijkheid van Herodes' huis. Maar het belangrijkste, gemeente, was, hij zal voor hem uitgaan. En hij zal het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Hij zal voor de Heere gereed maken een toegerust volk. Dat is de taak van Johannes. Daarom komt hij naar deze aarde. Daarom laat God hem geboren worden. Hij is degene die de laatste voorbereidingen gaat treffen voor de komst van de koning. En waaruit zullen die voorbereidingen dan gaan bestaan? Hij zal ervoor zorgen dat er een toegerust volk zal komen. Een volk dat er klaar voor is om de koning te ontvangen. Nou ja, dan zou je dan vanmorgen ook gewoonweg de vraag eens kunnen stellen, maar moest dat volk daar dan klaar voor gemaakt worden? Hè? Dat volk dat wist toch dat die koning zou komen? Hè? Want de profeten hadden toch zo vaak al gezegd. En de mensen kwamen toch ook naar de tempel om te bidden. Dat lees je hier ook weer. Dus die mensen waren er toch eigenlijk altijd wel bij bepaald dat er een koning, een grote koning zou gaan komen. Moesten ze erop voorbereid worden? Helaas wel. Want de meerderheid van Israël, ze hebben toch werkelijk niet naar God gevraagd, ook al waren ze wel godsdienstig. Hun leven werd niet gekenmerkt door een stuk toewijding aan God. Het bleef allemaal aan de oppervlakte. Wel godsdienstig, maar niet echt gelovig. En het was een hele donkere tijd. Ik heb u al gezegd, een tijd waarin de Romeinen het voor het zeggen hadden. Een verdrukking was er over Israël. En in geestelijk opzicht, er was geen profetie meer. Al 400 jaar was de stem tot zwijgen gekomen. En toch was er geen verlangen onder de meerderheid van het volk naar de Heer. Ondanks dat ze het verbondsvolk waren, niet echt verlangen naar de Heer. Natuurlijk, ze waren er wel die echt verlangden. Ik kan ze zo opsommen, Zacharias en Elisabeth, je leest het hier. Verlangend naar de Heer en naar zijn heil. Je weet misschien nog wel een paar andere mensen te noemen. Noem jij eens er een paar? Ja, inderdaad, Simeon en Anna. Mensen die werkelijk de vertroosting van Israël verwachten. Die er bezig mee waren. De Heere heeft zijn belofte gedaan. Ach, wanneer komt de Messia? De Heere dienen met een toegewijd hart. Het was werkelijkheid in hun levens, maar in de levens van de meerderheid van het volk van die dagen was het helaas anders. Het was donker om hen heen, maar het was ook donker in de harten van de mens. En wat zou Johannes daar nou aan gaan doen? Daar zou Johannes nou de vinger bij gaan leggen. En Johannes zou de mensen gaan wijzen op hun oppervlakkige leven. En hij zou de mensen ook gaan oproepen. Breek daar nou mee. Ga zo niet verder. Kom tot bezinning. Weet waar je mee bezig bent. Het leven is maar niet één groot spelletje. Het is een ernstig gegeven. Wij staan met elkaar voor God. We zijn op weg naar God. Breek met dat gezapige, oppervlakkige leven. En zo zei Gabriël, als Johannes zijn stem zal laten klinken, zullen er gelukkig ook velen daar gehoor aan geven. Velen, niet allen, nee, niet allen. Maar velen zullen toch gehoor gaan geven. En in hun leven zal iets te zien zijn van bekering, van omkering. Ze zullen van ongehoorzame mensen iets krijgen van de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Ze zullen van ongehoorzaam toch mensen worden die leven met de Heer. En zo het leven van de rechtvaardigen gaan leiden. En vaders, en ook moeders trouwens, die heel verdrietig hun hoofd schudden over de manier waarop hun kinderen in het leven staan, namelijk zonder God. Ze zullen toch verblijd worden. Want door de dienst van Johannes zullen ze leren breken met hun oude leven en zullen ze gaan vragen naar de wegen van de Heer. En zo zal er een toegerust volk ontstaan. Een volk dat er klaar voor is om de koning te ontvangen en om de weldaden van de koning te ontvangen. Een volk dat verlossing nodig heeft en dat hem toegewijd wil dienen. Een toegerust volk. Daar zal Johannes voor zorg. Zouden wij nou vanmorgen, gemeente, met het oog op de voorbereiding voor het avondmaal, waar we vandaag dan mee beginnen en als het goed is ook in de komende week een vervolg gaan geven, zouden wij met het oog op die voorbereiding ook uit dit gedeelte wat kunnen leren? Nou, ik denk het wel natuurlijk, anders had ik dit gedeelte niet gekozen, dat zal duidelijk zijn. Wat is eigenlijk avondmaal? Dat de koning komt. Het is niet iets van ons. Het is niet zo, ja maar wij vieren dat en wij gedenken dat. Nee, de koning komt. Hij is de gastheer. Hij is in ons midden. Hij richt het aan. Hij komt. Om nieuwe krachten te geven. Om het zwakke te versterken. Om zonden te vergeven. Om zo weer opnieuw mensen te bemoedigen, te vertroosten, dat ze verder kunnen op reis door dit leven. Om hem toegewijd te kunnen dienen. Het is van belang, gemeente, en ik hoop dat we dat vanmorgen ook heel goed in de gaten hebben, dat er een toegerust volk is. Een toegerust volk. En wat is dat nou? Een toegerust volk. Dat is nou een volk dat beleidt. En wat beleidt dat toegeruste volk? Wij hebben uw vergeving zo nodig. Een toegerust volk, dat is een volk dat erkent, we zijn in onszelf zo zwak en gebrekkig. We hebben uw versterking en uw liefde en uw troost zo nodig. Een toegerust volk. Dat is niet een volk dat zelf genoegzaam achteroverleunt. En dan zegt, nou we hebben het goed en we doen het wel goed. En de Heere mag er blij mee zijn dat wij er nog zijn. Er zijn er zoveel in deze wereld die hem niet dienen. Maar wij zijn er dan tenminste nog. Dat is geen toegerust volk. Maar een toegerust volk, dat is afhankelijk. En dat volk, dat is ervan overtuigd dat het volstrekt, maar ook volstrekt is aangewezen op de genade van de koning. Ze hebben hem niets te bieden, echt niets. Of het moesten slechts lege handen zijn. Herkent u zich nou in dat toegeruste volk? Als u nou zegt ja, dan mag u weten dat de Heere volgende week u aan zijn tafel wil ontvangen. En dat is niet het enige. Hij wil u voeden. Hij wil u laven. En hij belooft het zelf. Zalig wie hongert en wie dorst naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. U zult het ontvangen. Wat hij u te geven heeft en heeft u heel veel te geven. En misschien dat we vanmorgen zeggen, ja, ik herken me er wel in dat toegeruste volk dat afhankelijk is van de genade, dat beleid ik. Maar ik ontdek nog zoveel zwakheid in mijzelf. Nog zoveel zonde. Dan kun je toch niet naar die tafel gaan, dan moet je toch een beter christen wezen. Mijn broeder, mijn zuster, hebt u het formulier van morgen goed meegelezen? Die laatste passage, hè? Dat is licht in de duisternis. Die laatste passage. Geen zonde nog zwakheid die tegen onze wil in ons is overgebleven, kan ons verhinderen dat God ons niet in genade zal willen aannemen. Hoor je dat? Lees het van de week nog eens een keer. Geen zonde nog zwakheid die tegen onze wil in ons is overgebleven, is voor God een belemmering. Weet u, de Heere zegt het, ik zal het gekrookte riet, dat gebogen riet, zal ik niet verbreken. Ik zal die rokende vlaswiek, die walmende vlaspit, die nog maar een beetje flakkert, die zal ik niet uitdoven. Dus kom nou maar met al die zwakheid. En met al die overblijvende moeite en ellendigheid in je leven naar hem. Zoek het bij hem. En nog eens wat. Als je denkt dat er een moment komt waarop je echt goed gesteld zult zijn om avondmaal te vieren, dan kon het wel eens zo zijn dat dat niet zal aanbreken. Je moet het niet van jezelf verwachten, maar het van hem. En de eerste en ook de zoveelste keer dat je avondmaal viert, heeft zijn grond in de nodiging van de Heer Jezus Christus, die armen met goederen vervult, die rijken inderdaad leeg zal heenzenden. Maar als u het in afhankelijkheid van hem verwacht, u zult door hem niet worden afgewezen en u zult door hem niet worden verstoord. Een toegerust volk. Daar gaat het. Een afhankelijk. Een verlangend volk. Dat uitziet naar hem. En dat volk wordt een gezegend volk, want ze worden straks inderdaad met zijn heilsgoederen vervuld. En dat is tot grote vreugde, tot grote dankbaarheid. En de Heere geven dat we volgende week ook zo avondmaal mogen vieren. Tot verheuging, tot bemoediging, tot vertroosting van ons hart. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We hebben vanmorgen zo samen een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Dat, als u het geeft, volgende week in ons midden wordt gevierd. Een toegerust volk. Daar ging het toen om. Daarom werd Johannes geboren. Dwars door alle onmogelijkheden heen kwam de koning, maar kwam ook zijn voorbereider. Een toegerust volk, daar gaat het ook nu nog om. En we hebben met elkaar overdacht, heren, wat dat volk ook kenmerkt. Afhankelijkheid, verlangen, lege handen, opzien naar u. Het is geen zondeloos volk. Het is een volk dat juist met de zwakheden nog zoveel worstelt. Maar heren, u wilt dat toegeruste volk dan vervullen met uw goederen. Met uw genade en vertroosting en verheuging van hun hart aan hen schenken. Heren, geef dat we in de komende week ook met deze dingen zo bezig mogen zijn. En dat we uit mogen zien het alles verwachtend van hem. En dan bidden we nu alvast dat we volgende week met elkaar ook een gezegende avondmaalsviering mogen ontvangen. We danken u, heren, dat we zo ook vanmorgen in alle rust en orde bij elkaar mochten zijn. We bidden van u of u ook vanmiddag ons weer opnieuw wil doen samenkomen. En of u ons dan ook weer onderwijzen wilt. En ook uw knecht die dan hoopt voor te gaan, alles wilt geven wat hij daarvoor nodig heeft. Ziet u ons aan en blijft u ons aanzien, heren, in uw genade, in uw ontfermende liefde. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 72, nu het zevende. En het achtste vers, nooddruftigen zal hij verschonen en een armen uit genaal zijn hulp ter verlossing tonen. En zo moet de koning eeuwig leven. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.